Oh, that's not a lot of snow. Is 10 centimeters. 15 centimeters.
Ja, u hoort klimaatjournalist Bernice Notenboom. En ze reisde naar de Noordpool om onder meer de dikte van de sneeuwlaag te meten. In de afgelopen 30 jaar is daar het ijsoppervlak met 40% afgenomen. Te vergelijken met de helft van Europa. En de ijsmassa is zelfs met 75% afgenomen. Over deze reis maakte zij de televisieserie Ice Scream, die vanaf morgen te zien is. En vanavond is ze bij ons in de studio, Bernice Notenboom. Goedenavond.
Goedenavond.
Ja, wil je een serie maken over opwarming van de aarde en een smeltende ijskap, is het uitgerekend min 36.
Ja, gelukkig maar, zou ik zeggen.
Want?
Nou, als dat niet zo koud was geweest, dan hadden we daar niet kunnen zijn.
Ja, in een eerdere serie zag ik al dat je soms stukken moest waden door het warm water zwemmen.
Ja,
omdat je er niet... Dat lijkt me echt verschrikkelijk bij dat soort temperaturen.
Ja, dan leg je je... Nou, nee, dat hoeft dus niet, want dan is het veel warmer. Want als het koud is, dan vriest alles.
Ja.
Ik zal wel zeggen, het ijs waar we op skieden was misschien een paar weken ervoor nog allemaal open water.
Ja, maar hoe is dat bij min 36? Kun je dan nog wel functioneren?
Lastig.
Ja.
Ja, ik zal dat niet ontkennen. Het is echt problematisch soms. Je moet je, hoe dan ook, vooral als je wetenschap doet, moet je je handschoenen uittrekken. Ontkom je niet aan. En dus dingen opschrijven, stilstaan, dan ben je net een beetje warm. Met je sleetje. En dan moet je weer 2 kilometer later moet je weer stilstaan. En moet je weer je handschoenen uitdoen, metingen doen, opschrijven. En dat gewoon, iedere 2 kilometer.
Ja.
50 metingen per keer.
Word je wel warm überhaupt?
Nee. Zo koud? Nee, dat is altijd een gevecht. Je wordt heel even warm als je iets warms drinkt.
Ja.
En iets eet, dan krijg je wat energie. Maar eigenlijk begint het gevecht tegen de kou op het moment dat je tent uitkruipt.
Hoe vecht je tegen de kou?
Door veel te bewegen. Eigenlijk een beetje door sneller te gaan skiën.
Ja.
Waardoor je dus meer energie verbruikt. Lichaamswarmte opwekt.
Ja.
Je eigen lichaam is je beste vriend.
Ja. En je gezicht is steeds wel in weer en wind. Bevries je huid niet?
Nee, dat moet je heel goed inpakken. Je ontkomt er niet aan dat sommige delen van je gezicht soms blootstaan aan de kou. Maar over het algemeen moet je daar heel goed voor waken. Het probleem met skiën in die kou is dus dat je... als je pech hebt, ga je zweten. Of je geeft toch altijd vocht af. En dat condenseert en dat bevriest direct. En daar moet je echt voor oppassen. Je moet met elkaar... Je moet elkaar ook checken.
Ja.
Dus heel goed naar elkaar kijken of er bevriezingsverschijnselen zijn op je gezicht. Want dat zie je niet. Puntje van je neus, je oren, je oogharen.
Is het voorgekomen?
Absoluut. Ik heb nog een operatie aan mijn lip gehad. Er moest een stuk bevroren lip weggesneden worden in de zomer. Ja.
En dat voor de wetenschap en de bewustwording?
Ja, je moet er wat voor over hebben.
Ja.
Nou, bewustwording, daar ben ik me niet meer zo mee bezig. Ik denk dat we allemaal wel weten dat de ijskappen smelten. Maar die wetenschap, dat is nog iets wat heel pril is. Ik bedoel, we weten heel veel met satellieten en met vliegtuigen, maar eigenlijk veel te weinig van wat er echt op het ijs gebeurt.
Ja.
Want daar komen we niet.
Ja, er worden foto's vanuit de ruimte gemaakt, hè, en vanuit vliegtuigen wordt er gemeten. Maar eigenlijk om dingen nog nauwkeuriger te weten, moeten er ook mensen op het ijs en op de sneeuw zelf zijn. Dat hebben jullie gedaan. Jullie hebben ook metingen gedaan.
Ja.
Wat precies?
Nou, het allergrootste probleem is, dat zou je denken, dat zou niet meer zo relevant zijn vandaag de dag. Het allergrootste probleem is dus dat je vanuit de satelliet kun je zien wat wit is en wat vloeibaar is. Dus water, sneeuw, ijs, dat kan je heel goed zien. Maar we weten, als je iets ziet wat wit is, weten we niet wat sneeuw is of wat ijs is. En dat is heel erg belangrijk, want sneeuw is een beetje zoals een dekentje. Het isoleert eigenlijk de ijslaag. Met andere woorden, het ijs onder het sneeuw gaat sneller smelten. Want het heeft dus niet meer de totale radiatie van de zonnestralen. Dus de uitstraling blijft gewoon weg. En het is echt gewoon geïsoleerd geworden. Dus wat wij graag willen weten is, hoeveel sneeuw ligt er op het ijs? Is het 2 centimeter, is het 1 meter, is het 10 meter? Nou, daar hebben we helemaal geen notie van. Dat kun je dus niet zien. En een paar jaar geleden heb ik dat soort metingen gedaan. En toen kwamen we zo rond de 10, 15 centimeter. Maar nu hebben we gewoon metingen gehad van 1,5 meter. Nou, echt heel erg veel sneeuw.
Ja, en waarom is dat een slecht
Nou, omdat het ijs daardoor sneller gaat smelten eronder. Ja. Dus dat is echt een teken aan de wand. En de vraag is ook, waarom ligt er zoveel sneeuw? Omdat we gewoon totaal ander klimaat gaan krijgen op de Noordpool. Het oceaanwater is gemiddeld daar al een graad warmer. Plus de warme temperaturen in de atmosfeer. Die twee gecombineerd. Veel meer energie, veel meer wolkenvorming, veel meer neerslag. We hebben gewoon bijna geen mooi weer meer op de Noordpool. 10 jaar geleden, mijn eerste expeditie, was het eigenlijk altijd strak blauwe hemel. He, was het lekker koud 's nachts. Maar dat is al lang niet meer aan de orde.
Ja.
Ja, het is altijd slecht weer.
En wat betekent dat? Want die poolkappen zijn heel belangrijk, ook voor ons.
Ja,
voor ons klimaat.
Ja, absoluut. Ik zeg altijd, het is de airconditioning van onze hele wereld. Doordat er ijs ligt op de Noordpool, blijft onze planeet zo gemiddeld 16 graden, gemiddelde temperatuur. Ja, haal je dat weg? Ja, dat gaan we nu ontdekken wat er dan allemaal gaat gebeuren. Maar we weten wel, we zijn al aanwijzingen. Bijvoorbeeld dat de straalstroom gaat slingeren. Doordat het gewoon niet meer de juiste...
De straalstroom gaat slingeren. Dat moet je even uitleggen.
Ja. Heb je nog een uur? Kan ik best even tekenen eigenlijk. Maar die bestaat doordat het koude lucht krijgt en warme lucht van de evenaar. Die twee luchtmassa's komen bij elkaar, botsen letterlijk tegen elkaar aan. En dat is wind. En die is op 10 kilometer hoogte heel strak. Die gaat echt gewoon ook in een grote snelheid. Nou, daar krijgen wij heel erg... Nou, daar krijgen wij allemaal ons weer van op deze breedtegraden. Die luchttoevoer vanuit de Polen, die is veel warmer geworden op dit moment. Waardoor dus de straalstroom niet meer strak kan draaien en echt letterlijk gaat slingeren en soms echt vast komt te zitten. En als die een slinger maakt naar beneden, dat noemen we dan de Polar Vortex, dan komt die koude lucht, dat is nog steeds koud, maar die komt dan bijvoorbeeld in Florida terecht of op plekken waar die normaal gesproken nooit komt. Of andersom, als die slinger naar boven gaat, hebben we tropische temperaturen bijna op Groenland. Dus dat zien we nu.
Dus heel wisselvallig
en
onvoorspelbaar weer. Ja. Ja. Je zei net even, bewustwording, dat doe ik eigenlijk niet meer. Want iedereen weet het wel.
Nou, dat is in ieder geval niet mijn focus. Daar word ik gewoon op afgerekend. Dat krijg ik ook altijd terug van mensen. We weten het wel. Maar dan, ik geef heel veel lezingen voor bedrijven. En dan iedere keer laat ik die plaatjes zien.
Ja.
En iedere keer zeggen mensen, goh, ik had geen idee dat het zo erg is.
Ja.
Dus blijkbaar hebben we het nog wel heel erg nodig.
Ja, maar... Je bent er niet meer heel erg mee bezig. Nou, ik wil niet zeggen dat je het opgegeven hebt.
Nee, ik ga niet op die expedities om bewustwording. Deze expeditie met NASA, dat was een hele eer om er gevraagd voor te worden.
Ja, want dat vond ik interessant. Je werkte echt met de NASA samen om die metingen te doen. Hoe was dat tot stand gekomen?
Ik ben gewoon naar ze toegestapt. Ik heb gezegd, ik ben werkloos als poolreiziger.
Ja, een werkloze poolreiziger, ja.
Ja, echt. En, maar ik heb wel iets wat jullie waarschijnlijk nodig hebben. En dit is wat ik wil gaan doen.
En dat zijn die metingen op de grond?
Ja.
Ik vroeg me ook af, waarom gebeurt dat niet gewoon al jaren, die metingen?
Omdat die wetenschappers die dat doen, die willen gewoon niet op het ijs 3 weken of 4 weken bivakeren. Die willen gewoon een warm hotel en een biefstuk eten 's avonds. Dus daarom, ze krijgen wel metingen van het ijs, maar ze zijn echt gewoon misschien over een strekking van een halve kilometer. Niet over 350 kilometer wat wij hebben gedaan. En ook nog eens een keer aan de Russische kant. Dat was ook heel bijzonder.
Ja. Nou goed, hartelijk dank voor je komst in ieder geval hier naar onze studio, Bernice Notenboom. Morgen om 7:30 kunt u de eerste aflevering van Ice Cream zien op NPO 2. En dit was Bureau Buitenland. Straks in Kunststof praat Petra Possel met de acteur Frank Lammers over zijn theatermonoloog Karl Marx. Maar nu eerst het nieuws.